Goedemorgen. Heel hartelijk welkom bij deze Zondag voor de Volle Kerk. Mijn naam is Jan Vermeer. Ik ben directeur communicatie bij de regio Azië van Open Doors. Dat is een regio die zich uitstrekt zeg maar, van ongeveer het Arabisch Schiereiland tot en met Korea. En dan een beetje alle landen tussenin. Wij doen zo'n 20 landen voor Open Doors. En ik stuur dan teams aan. Die de verhalen van de vervolgde christenen moeten verzamelen en die moeten vertellen. In Nederland heb ik ook een aantal boeken uitgebracht over de vervolgde kerk, een aantal romans over Noord-Korea en ook een aantal boeken met dingen die ik heb geleerd heb van vervolgde christenen. Vandaag gaan we niet over een makkelijk onderwerp hebben, we gaan het hebben over lijden. Maar het is denk ik wel een heel relevant onderwerp en ik wil graag met jullie lezen uit Job 1. Job 1, vers 6 tot en met 12 en dan vers 21. Dus Job 1, Job komt na het Bijbelboek Esther. In de eerste vijf versen wordt geïntroduceerd wie Job is en dat hij zo'n welvarend leven leidt en zo'n vroom leven leidt. En dan verplaatst de camera als het ware van Job, van de situatie van Job op aarde, naar wat er op dat moment in de hemel gebeurt. Want er staat vanaf vers 6... Het gebeurde op een dag dat de zonen van God kwamen om een opwachting te maken bij de Here. Dat ook de Satan in hun midden kwam. Toen zei de Here tegen de Satan, waar komt u vandaan? En de Satan antwoordde de Here en zei, van het rondtrekken over de aarde en van het rondwandelen erover. De Here zei tegen de Satan, hebt u ook acht geslagen op mijn dienaar Job? Want er is niemand op de aarde zoals hij. Een vroom en oprecht man. Hij is godvrezend en keert zich af van het kwaad. Toen antwoordde de Satan de Heer en zei, is het zonder reden dat Job God vreest? Hebt u niet voor hem en voor zijn huis en alles wat hij heeft een beschutting gemaakt? Het werk van zijn handen hebt u gezegend en zijn vee breidt zich steeds verder uit in het land. Maar steek toch uw hand uit en tref alles wat hij heeft. Voorwaar. Hij zal u in uw aangezicht vaarwel zeggen. En de Heere zei tegen de Satan, zie, alles wat hij heeft is in uw hand. Alleen naar hemzelf mag uw hand niet uitsteken. En de Satan ging weg van het aangezicht van de Heere. Slaan we een stukje over, dan gaan we naar vers 21. Het antwoord van Job op alles wat hem daarna is overkomen. Waarin hij dus alles kwijtraakt en dan zegt Job, naakt ben ik uit de buik van mijn moeder gekomen. En naakt zal ik daarheen terugkeren. De Heer heeft gegeven en de Heer heeft genomen. De naam van de Heer zij geloofd. Ik hoop dat jullie het goed kunnen zien. Ik zei al, het wordt geen makkelijk verhaal vandaag. We gaan het hebben over de rauwe werkelijkheid van deze wereld waarin we leven. We gaan het zo meteen hierover hebben, over wat er in Sri Lanka is gebeurd op paas zondag. Maar eerst even dit. Een paar jaar geleden werd ik apart genomen door een van mijn mentoren bij Open Doors. Dat is een man die al meer dan 30 jaar in de moslimwereld actief is. Ik weet niet voor wie van jullie het boek Geheime Gelovigen heeft gelezen van Anne van der Bijl. Daarin wordt, daarin wordt beschreven over Boutros. En dit is de man die zeg maar symbool staat voor Boutros. Dus met deze man had ik contact. Hij is begonnen in zijn eentje met het evangeliseren onder moslims. En nu ondersteunt hij jaarlijks tienduizenden christenen, met een heel team natuurlijk, in vijandige gebieden. En een paar jaar geleden, toen de islamitische staat net Mosul had ingenomen in Irak, zou ik met hem een werkbespreking hebben. En hij zei toen tegen mij dat hij eigenlijk met mij over iets heel anders wilde praten. Want God had hem op zijn hart gelegd om extra te investeren in de volgende generatie van Open Doors medewerkers. En hij zei, Jan, jouw generatie gaat dus veel zwaarder krijgen dan de onze. Dan heb je dus over een man die zo 30 jaar in de bediening staat. Hij zegt, van wat wij hebben meegemaakt is kinderspel bij wat jouw generatie gaat meemaken. En ik werd opnieuw aan deze woorden herinnerd toen ik op paaszondag wakker werd. En deze WhatsAppjes op mijn telefoon zag. Dus ik weet niet of ik het vandaag goed kunnen lezen, maar in het Engels dus, maakt mijn collega me wakker en zegt, hey Jan, ben je online? We hebben nogal een situatie in Sri Lanka. dan stuurt ze even iets door van een collega. Goedemorgen vrienden, een tijdje geleden ging er een bom af in de Zionkerk in Batticaloa. Ik heb het nieuws ontvangen via mijn schoonbroer, mijn zwager, die op dit moment in Batticaloa zit. We weten niet wie het gedaan heeft en waarom. Het is zelfs nog niet in het nieuws geweest. Maar de Zionkerk is een van onze grootste kerken in Batticaloa. Bid als jullie voor de kerk. En daarna kreeg ze een berichtje, maar het was een generator die opgeblazen werd. En daarna het nieuws van, ja, er zijn nog meer bommen afgegaan in andere kerken. En toen stuurden ze deze foto door. Nou, toen ik die foto doorgestuurd kreeg, moest ik aan twee dingen denken. Ten eerste van, dit lijkt niet op een gasexplosie. Hè, dit is een aanslag. En ten tweede, ik weet dat in Sri Lanka zijn de boeddhisten de grote vervolgers. Maar ik denk, het is geen boeddhistische aanslag. Dit is een islamitische, extremistische aanslag geweest. Op het moment dat je dit soort sms'jes krijgt, ook al is het heel vroeg in de ochtend, ja, je moet gelijk aan het werk. Want je weet, er gaan heel veel vragen komen. En dan moet je het als eerste weten van wie van ons team zit waar. Wie hebben we op dit moment in Sri Lanka? En wie kan die informatie dan het beste doorgeven? Waar moeten we zijn? Zit iemand in Colombo, in de hoofdstad? En waar ligt dan Batticaloa? En kan die persoon dan daar komen? Hoe komen we aan informatie? Al heel snel die zondag werden alle social media kanalen geblokkeerd. Tegen geen Facebook, geen Messenger, geen WhatsApp. Dat kon allemaal niet. Welke updates publiceren we? Welke richtlijnen hebben we eigenlijk voor publiceren over Sri Lanka? Als Open Doors hebben we voor elk land hebben we specifieke communicatierichtlijnen. Dus wat kunnen we dan doen? De hele dag volgde ik dan het nieuws via mijn collega's die te plaatsen waren. Die contact hadden met collega's die te plaatsen waren. En dan s'avonds en maandags ga je aan het schrijven. Alles wat we weten, schrijf je dan zeg maar op. En mensen zeggen vaak, als schrijver kun je van je afschrijven. En het is misschien wel zo, maar alleen als je al een zekere afstand hebt tot het verhaal. Als je nog middenin zit, dan doorleef je alles. En dan blijf je helemaal niet op afstand. Dan gaat het juist door je lichaam, door je ziel en door je geest heen. En je wordt er onderdeel van. En je ervaart dan een heel klein beetje van wat die mensen dan zeg maar ook ervaren in je verhaal. Waar was u toen deze bommen afgingen? Waar was u op Paaszondag? Er waren 8 explosies in totaal. Niet alleen de kerken, ook een aantal hotels. Meer dan 250 doden. Meer dan 500 gewonden. En duizenden families die werden verscheurd door deze ene dag waarop 7 mannen met bomgordels kerkdiensten en paasontbijten binnenliepen. En in Colombo werden 2 Rooms-Katholieke kerken aangevallen. En Batticaloa een protestantse kerk. Dat opvallend is, onze collega's in Pakistan, die ook hele goede contact hebben bij de politie. En sowieso let de politie natuurlijk ook heel erg op. Die hadden waarschuwing gekregen om extra waakzaam te zijn met Pasen. Want er konden wel eens aanslagen plaatsvinden. Dus er was bekend bij de veiligheidsdiensten over de hele wereld dat er aanslagen op handen waren. Maar ze wisten niet waar. En dat bleek dus, achteraf bleek het dus op een hele onbegrijpelijke plek te zijn, namelijk in Sri Lanka. Dit is de kerk in Batticaloa, de Zionkerk, een evangelische kerk. Eigenlijk had die zelfmoordterrorist een heel ander doelwit voor ogen. En toen ik hier naartoe kwam, reed ik nog langs die andere grote kerk. Ik weet even niet hoe die heet. Toen moest ik nog denken, van, stel je voor, die zelfmoordterrorist is op zoek naar die kerk. Maar die kerk is gesloten, want die avond ervoor was de dienst al geweest. Ze hadden de mis al op zaterdagavond gehouden. Dus ging hij rondvragen op straat van waar werden dan nog meer kerkdiensten gehouden. En stel je dan voor dat zo'n man dan hier naartoe zou komen. Dus eigenlijk had hij een ander doelwit, maar ging naar de Zionkerk toe. Hij liep wat rond met zijn rugzak en aarzelde een beetje. En de pastor, eigenlijk de assistentpastor, die ging naar hem toe om eens te kijken van ja, wat wil die man nou eigenlijk? Wil die binnenkomen? Heeft hij hulp nodig? Hij sprak met hem en nodigde hem dus uit om binnen te komen. Maar ja, die man die zweette heel erg, die aarzelde heel erg. En die assistentpastor die moest eigenlijk bij een van de dochterkerken voorgaan die ochtend. Dus wat deed hij? Hij riep de 2 oudsten bij. En zei tegen die 2 jonge mannen, ga jullie even met hem praten, want ik moet nu weg. Maar let wel op, er is iets met die man. Maar hij wist niet precies wat, maar er is iets met die man. Daarna is hij dus op zijn motorfiets gestapt en weggereden. En die oudsten gingen verder in gesprek met die man. En vroegen hem wat hij wilde doen. Wilde hij soms die kerkdiensten bezoeken? Dan mocht hij gewoon binnenkomen, even zijn tas achterlaten en dan kon hij gewoon binnenkomen. Maar die man die aarzelde heel erg. Hij zei dat hij eerst nog iemand moest bellen. En de kerkdiensten zien er in dat soort landen wat anders uit dan hier. Wij beginnen allemaal op een vast tijdstip en dan komen we allemaal tegelijk en dan gaan we zitten en nemen plaats. Daar draait het hele zondagse leven eigenlijk om die kerk heen. Dus de kinderen van de zondagsschool die waren er al. Die hadden samen ontbeten. Die hadden al een soort van dienst gehad. En die kwamen nu naar de kerk toe waar de volwassenen ook waren. En net op het moment dat zeg maar, die kinderen dus langs liepen, liet die man zijn bom afgaan. Vlak voordat hij het deed, had de zondagsschoollerares de kinderen om zich heen verzameld. Daar hebben we ook foto's van. En gevraagd aan de kinderen van, willen jullie getuigen zijn voor Jezus? En bijna iedereen had volmondig ja geschreeuwd. En nu waren iets van 40 van die kinderen zijn dus omgekomen. In totaal waren er bijna 100 doden, geloof ik, op die specifieke locatie. Een bomaanslag die is gewoon is natuurlijk verschrikkelijk. Ik ben zelf ook in Nigeria geweest, waar Bram nu is. En ik ging dan naar de stad Jos in midden Nigeria. Een stad waar toen de tijd veel aanvallen waren op christenen. En de dag dat ik daar aankwam, vond ook een bomaanslag plaats. Ik was niet in de buurt, maar het was wel op een paar kilometer afstand van een plek waar wij als Open Doors veel komen. En het was een zelfmoordenaar met zijn auto vol met explosieven tegen die kerk aangereden. Die kerkje was deels in aanbouw of in verbouw. En gelukkig kwam hij niet ver en vielen er slechts 4 doden. Maar ik realiseerde me toen pas voor het eerst dat er dus mensen zijn in deze wereld die mij zouden willen doden, omdat ik een bepaald geloof aanhang. Want ik was nu wel zo dichtbij deze mensen. En het verbaasde me heel erg, dat deed me heel veel, dat besef. En toch mag het eigenlijk geen verrassing zijn, want Jezus die zei al, ze zullen u uit de synagoge werpen. Ja, de tijd komt dat ieder die u doodt, denkt God een dienst te bewijzen. Ieder die u doodt, denkt God een dienst te bewijzen. Iedere jihadi, iedere moslim-extremist, die denkt dat. Ik weet niet of jullie dit moment nog kunnen herinneren, was in 2015 de aanslag op Charlie Hebdo. Ook zo'n aanslag die een uren duurde en die je via de radio, via de televisie bijna live kon volgen. En ik luisterde via de radio op de weg terug naar huis, naar de live verslagen. En op dat moment zat een van die aanslagplegers vast in een winkel. Hij had er een aantal mensen gegijzeld. En het zag er niet naar uit dat hij zich zou gaan overgeven. En ik wist ook dat ze hem nooit zouden laten gaan. Dus er kon maar één mogelijke uitkomst zijn, namelijk dat die man gedood zou worden. Dus ik weet nog dat ik dacht, straks verschijn je voor je maker. En dan zul je weten dat je altijd voor een leugen hebt geleefd. En dat je bent gestorven voor die leugen. Ja, en een paar minuten later kwam dan ook dat bericht dat die man inderdaad was omgebracht. Geleefd voor een leugen. Hij dacht dat hij God een dienst bewees, maar hij heeft geleefd en is gestorven voor een leugen. Dus waar was u toen deze paaszondag deze bommen afgingen? Er zullen waarschijnlijk heel weinig mensen zijn die deze vraag stellen. Maar een vraag die veel vaker gehoord is, waar is God? Sterker nog, toen ik onze landencoördinator voor Sri Lanka vroeg van hoe kunnen wij het beste bidden voor de slachtoffers in Sri Lanka, voor de overlevenden, zei hij, bid dat de mensen stabiel in hun geloof blijven, dat ze hierdoor niet worden ontmoedigd om God te volgen. Want de boeddhisten die zullen deze tragische gebeurtenis gebruiken om tegen nieuwe gelovigen te zeggen van waarom heeft jouw God je niet beschermd als hij zo machtig is. En met name voor nieuwe gelovigen kan dat natuurlijk een enorme obstakel zijn om te blijven geloven. Van ja, waar was God dan eigenlijk? Had hij zich die zondag soms verslapen? En ik ben niet oneerbiedig, want als je de Bijbel leest en dan met name in de psalmen, dan zie je dat de mensen hun frustratie, hun boosheid en hun verdriet mogen uiten. Dat zie je ook in het Bijbelboek Job, waar we straks nog iets dieper op ingaan. 2 maanden na die aanslag op Charlie Hebdo zat ik in mijn eigen kerk. En toen kreeg ik een sms'je dat er ook aanslagen geweest waren in Pakistan, in Lahore. Een stad waar ik 6 weken later naartoe zou gaan. Uiteindelijk bleken 25 mensen te zijn omgekomen bij 2 gelijktijdige aanslagen. Pakistan is een van de gevaarlijkste landen voor ons waar we werken. En dat bleek ook wel uit het hotel waar ik werd ingecheckt. Dit hotel in Lahore. Je kunt op deze foto niet zien, deze foto ook van internet afgehaald. Daar kun je het eigenlijk niet op zien. Maar dit is een echt enorme beveiligde bunker. Want kijk, hier zie je dan een slagboom, daar ga je zeg maar uit. Maar als je dan hier naar binnen komt, heb je een soort van betonnen poort met inderdaad van die slagbomen. En daar onderin hebben ze dan een soort hefboom, zeg maar, waarmee ze een grote betonplaat omhoog kunnen doen. Dus voordat er een auto aankomt, gaat die betonplaat omhoog, Dat betekent dat je nooit met een voertuig gewoon vol gas naar binnen kan rijden. Daarna vragen ze aan de chauffeur of hij zijn motorkap wil open doen. En ook de achterklep. En met de spiegels kijken ze ook nog eens een keer onder de auto om te zien of hij soms explosieven bij je hebt. Nou, pas als je dat er staan op, dan gaat die betonnen plaat naar beneden. Doen ze slagboom omhoog, mag je verder rijden. Mag je auto zeg maar hier ergens parkeren. En dan heb je hier de hoofdingang, maar dan kun je niet naar binnen. Dan moet je zeg maar omlopen en dan ga je door een soort sluis heen hier. En dan is het net alsof je aan boord van een vliegtuig gaat. Dan hebben ze van die metaaldetectorpootjes. En zo'n scanner waar je dan je tas doorheen moet. En dan pas kom je naar binnen. Nou, het is een groot hotel met een binnenring en een buitenring. En mijn collega die me dan daar incheckte, die wilde dat ik per se aan de binnenring zou zitten. Zodat als er een aanslag was van buiten, dat ik dan niet getroffen zou worden. En ook binnenin, op dat hele grote plein als het ware, even, dat dus binnenin het hotel zit, lopen allemaal van die dames met gesluierd, tenminste met een hoofddoek om. Ze zijn niet gewapend, maar ze zijn er wel allemaal op te letten. Ze zijn allemaal veiligheidsbeambten. En ja, toen ik even niks te doen had en ik had foto's ging maken van het hotel, en denk ik moet toch de toerist uithangen. Toen werd ik er ook op aangesproken dat het absoluut niet mocht. En daar waren ze niet blij mee, want ze zijn natuurlijk bang van, ja, straks komen die foto's op internet. En dan weten ze hoe onze beveiliging in elkaar steekt en dan kunnen ze daar misschien doorheen breken. Ik heb veel dingen gedaan in Pakistan, maar het meest bijzondere was het interview met deze vier mannen. Want deze vier mannen waren namelijk allemaal overlevenden van die bomaanslagen, die dus 6 weken eerder hadden plaatsgevonden in Lahore. Ze waren er niet bij geweest, maar ze hebben wel allemaal mensen verloren die hun dierbaar waren. Deze man bijvoorbeeld, Aziz, is 19 jaar toen ik hem ontmoette. En zijn broer, die bewaakte de Rooms-Katholieke kerk. Er werd dus een Rooms-Katholieke en een Protestantse kerk aangevallen. Hij was vrijwillige bewaker bij de Rooms-Katholieke kerk. Eigenlijk wilden zijn ouders dat helemaal niet, want die wisten hoe gevaarlijk dat was. En die zeiden dus tegen hem van, we willen niet dat je dat doet. Maar het gezegd, nee, van ik wil wel heel graag deze taak op me nemen, want op een dag zal ik heel veel mensen het leven redden. En die dag kwam dus op 15 maart 2015. Of 2015. Want hij bewaakte zeg maar de voorkant van de poort. Het is, je hebt zeg maar de kerk. En daaromheen heb je een soort van muur. Met dus een poort. En hij bewaakte dan zeg maar de voorkant van die poort. En die terroristen die hadden, waren die christelijke wijk binnengereden. Ze hadden de terroristen zeg maar eruit gelaten. En die waren al schietend. Baanden die zich een weg naar die kerk toe. En die vriend van zijn broer. Die stond achter de poort. En die hoorde op een gegeven moment, zijn broer Akash, hoorde die vechten met iemand. En die Akash die zei van, ik laat je niet in, ik laat je niet in, ik laat je er niet in. En op dat moment moest die man nadenken, ga ik mijn vriend helpen? Of doe ik wat ze me geleerd hebben en gooi ik die poort dicht? En hij gooide die poort dicht, want hij moest wel. Hij moest de mensen binnenin beschermen. En op dat moment zeg maar, lieten ze dan die bom afgaan. En toen Aziz daarvan hoorde en op zoek ging naar zijn broer Akash, heeft hij nog wel in de ambulance kunnen leggen. Maar ja, hij leefde eigenlijk al niet meer. Maar hij ging in die ambulance zitten. Er was ook een gewonde vrouw die erbij gelegd werd. En die zei tegen hem van, ja, je broer heeft heel veel mensen het leven gered. Hij heeft die terroristen gestopt. We hebben nog deze man. Deze drie zijn trouwens alle drie van een verschillend gezin. Maar ze wonen wel in hetzelfde huis, daarom kennen ze elkaar goed. Deze man, die noem ik Farid, en zijn zoon Moussa, dat is zijn echte naam. Moussa betekent Mozes, zijn jongetje van 1 jaar of 10. Die werd door zijn moeder gestuurd voor een boodschap. En hij kwam zeg maar langs de protestantse kerk toen hij aangevallen werd. En Farid's schoonzoon, Shazad, die heeft een slagerij daar tegenover. En die hoorde zeg maar ook die aanval. En die kwam zeg maar naar buiten gerend met het slagersmes nog in zijn hand. En op dat moment werd hij neergeschoten door die terrorist die eigenlijk daar naar binnen wilde dringen. Die Moussa, dus zijn zoontje van 10, die kwam op dat moment net de hoek omlopen. Die zag hoe zijn aanstaande oom werd neergeschoten. En belde zijn moeder op en is naar die man toegerend, zijn bijen geknield. En toen hij daar zat, toen ging zeg maar de bom af en zijn ze allebei daaraan overleden. Hij heeft hem nog gevonden in het ziekenhuis. Hij lag wel aan de beademing. Ze hadden hem aan de monitor gelegd. Maar de dokter zei dat het alleen maar was omdat ze geen paniek wilden zaaien. Maar bijna alle mensen op de intensive care waren op dat moment al overleden. Deze Michael, die was een cricketwedstrijd aan het kijken. En toen hij de explosieven hoorde afgaan, is naar die protestantse kerk gerend. Heeft daar de mensen eruit gelaten via de achteruitgang. En op dat moment werd hij gebeld dat zijn vader bij de Rooms-Katholieke kerk was. Die was aangevallen. Nee, zegt hij, dat kan niet. Het is de protestantse kerk, want ik ben er nu. En toen werd er gezegd van nee, de Rooms-Katholieke kerk is ook aangevallen. Dus toen is hij gauw weer naar die andere kerk gegaan. Gelukkig was zijn vader ongedeerd. Toen hij uiteindelijk thuis kwam, ja, toen bleek het hele huis vol te zitten met allemaal mensen die gewond waren, die in paniek waren. En hebben ze die mensen zo goed en zo kwaad als het hielp geholpen. Nou, tijdens mijn interview met deze mensen, dan probeer ik altijd uit te vinden van oké, waar was God nou in deze situatie? Hoe ga je ermee om? Maar deze mensen, het was nog zo vers, die hadden geen ruimte voor reflectie. Zover waren ze gewoon nog niet. Dat geldt ook voor de christenen in Sri Lanka op dit moment. Die kunnen op dit moment nog niet reflecteren, zijn er volop in shock. Maar het ergste, een van de ergste dingen misschien nog wel was, dat de christenen, die waren zo kwaad vanwege die aanslagen. Die hadden al gewaarschuwd van als er ooit hier een aanslag plaatsvindt, dan gaan wij de straten op. Want er waren best wel veel buitenlanders, met name Afghanen, die de buurt binnenkwamen. En dat vonden ze niet fijn, ze waren daar bang voor. Toen die aanslagen plaatsvonden, hebben ze 2 mannen gepakt, waarvan ze vermoeden dat die erbij hoorden, maar dat wisten ze ook niet zeker. En die hebben ze op deze plek, vanaf waar ik de foto heb genomen, hebben ze die levend in brand gestoken. Toen was alle sympathie van de moslims, van de christenen, was gelijk weg. Dus van slachtoffer werden ze opeens daders. Niemand had het meer over die doden die gevallen waren of die gewonden. Alle woede keerde zich opeens tegen de christenen. En er zijn uiteindelijk 175 christenen opgepakt door de autoriteit vanwege deze demonstraties, vanwege de vernielingen, vanwege die moordpartijen. En volgens mij zitten er nog zo'n 40 mensen van nog steeds vast. Vanwege ja, die moord daar. Ik wilde heel graag die wijk binnenkomen, maar ja, als buitenlander kon dat niet. Dus het enige wat ik mocht doen was vanuit de auto wat van deze foto's maken. Ja, daarna ben ik naar mijn hotelkamer gegaan, heb ik alles opgeschreven. Een heel uitgebreid verhaal, waarvan ik geen tijd heb om het allemaal precies te vertellen. Maar ik heb gewoon die hele dag als ware beschreven van wat er allemaal gebeurd was. En toen was ik om 10 uur 's avonds klaar. En ik dacht van waar is de hoop? Ik kan het gewoon niet vinden. Ik probeerde te slapen, het lukte me gewoon niet. Ik dacht van waar is de hoop? En toen ben ik teruggegaan naar mijn aantekeningen. En toen kwam ik een stukje tegen wat deze man, die dus Michael noemt, mij had verteld. Hij vertelde namelijk over zijn zoontje en hoe die een week na de aanslagen niet naar school wilde. Ja, zegt hij, ja, je moet toch naar school, want je kunt niet de hele tijd maar thuis blijven. Het wordt tijd dat je weer teruggaat naar school. Ja, maar wat als die terroristen komen? Ja, ze komen niet. En bovendien, ja, je leraren die zullen je wel beschermen. Dus je hoeft niet bang te zijn. Nou, toch met tegenzin dan naar school gegaan. Hij bracht zijn zoontje naar zijn bureautje. Liep weg. En ja, wat doe je dan als ouder als je kinderen hebt afgezet? Dan draai je om en dan kijk je nog even een keer. Op het moment dat hij zeg maar, zich omdraaide en keek naar zijn zoontje, kwam er ook een vrouw binnen die haar zoon naar zijn bureautje bracht. En die knielde bij hem. Die kuste hem op zijn voorhoofd. En toen trok ze zeg maar, een kruis op zijn voorhoofd. Ze tekende een kruis op zijn voorhoofd. En dat deed me zo denken aan iets anders wat hij gezegd had. Want ze waren namelijk gewaarschuwd om op te letten op een kerkgebouw. Of er soms een kruis op getekend was of een ander symbool. Iets wat er niet thuis hoorde. Want dat kon betekenen dat het volgende doelwit wat was. Met name dus als er een kruis op getekend was. En toen dacht ik van ja, dat kruis betekent dus dat we doelwit zijn. We zijn doelwit van dit soort extremisten. Maar het betekent ook dat we onder de bescherming van God zijn. Het betekent ook dat we zijn vrijgezet. Zoals Jezus zegt van ja, ze zullen u vervolgen, ze zullen u doden, ze zullen u martelen. Maar geen haar op uw hoofd zal verloren gaan. Die paradox, ja, dat zit er gewoon in. Dat hoort gewoon blijkbaar bij het christelijke leven. Maar ja, een week later was ik dus thuis en ik keek zo wat uit het raam en mijn vrouw zei tegen me van, ja, waar kijk je eigenlijk naar? Ik zei, ik zie nog steeds Pakistan. Ik kon het gewoon niet uit mijn hoofd zetten. Dat hele verhaal van die mannen, dat zat gewoon nog zo in mijn hoofd. En ik ben naar de stad gegaan, ik woon in Kampen. En heb daar een nieuw dagboekje gekocht, zo'n eentje waarin je zelf kunt schrijven, zeg maar, met van die bijbelteksten onderaan. En ik had een bijbel bij me en ik ben gaan lezen, zeg maar, totdat ik iets tegenkwam waarvan ik dacht van, ja, dit is wat God mij tot mij te zeggen heeft vandaag. Dus ik was in Johannes bezig en ik bladerde zo verder van Johannes 2 naar 3 naar 4. Ik kwam uiteindelijk uit bij Johannes 10, de opstanding van, 11 is het volgens mij, de opstanding van Lazarus. En die zussen, die zeggen allebei, de zussen van Lazarus, Martha en Maria zeggen allebei tegen Jezus, als u hier geweest was, dan was dit niet gebeurd. Dan was onze broer niet overleden. En ik las verder om te kijken van, oké, maar wat doet Jezus dan? Hoe gaat hij daarmee om? En het enige wat de Bijbel eigenlijk zegt in het begin is dat Jezus weende. Jezus huilde. En het was niet gewoon een traantje laten, hè, want daarna staat er dat de mensen om hem heen zeiden van, nou, hij moet wel heel erg veel van Lazarus gehouden hebben. Dat betekent dat Jezus het uitgeschreeuwd moet hebben van verdriet. Hij moet het echt uitgejankt hebben gewoon van verdriet, wetende notabene wat hij zou gaan doen. En toch was hij zo ontzettend bewogen, omwille van het verdriet van die mensen. En dan zie ik wat Jezus vervolgens zegt. Hij zegt tegen hen van, geloof en je zult de glorie van God zien. En daarna bekeek ik naar deze foto, toen ik dat gelezen had, bekeek ik deze foto. En ik stelde me zo voor van, wat zou Jezus nou doen op deze foto? En ik stelde hem me voor dat hij hier gewoon tussen deze mensen doorliep. En dat hij hen omarmde. En gewoon met hen was, met hen huilde als het ware. En daarna zou hij zeggen van, geloof en je zult de glorie van God zien. En daarna heb ik alle mensen die ik had geïnterviewd, als het ware teruggegeven aan God. Ja, ze zijn nooit echt van mij geweest, maar ik ging in mijn dagboekje gewoon hun naam opschrijven. En ik zei, Heer, wilt u zijn met Michael? Ik geef hem terug aan u. Heer, wilt u zijn met Fried? Ik geef hem terug aan u. En nadat ik dat gedaan had, dan haalde ik mijn touwtje zeg maar, uit mijn dagboek. En dan stond er onderin de Engelse Bijbeltekst, Psalm 55, vers 23. Werp uw zorg op de Heer. Ik dacht, nou, als dat nou toeval is. Werp uw zorg op de Heer, dat mocht ik doen. En nu helpen wij de mensen in Johannesbad ook om hiermee om te gaan. Want een van de dingen die we dus geleerd hebben door deze tragische aanslagen heen, is dat heel veel mensen in landen als Pakistan, die zijn bereid om voor Jezus te leven. Sorry, bereid om voor hem te sterven, maar niet om voor hem te leven. Want in zo'n dorp als dit, nou ja, dorp, 100.000 mensen wonen daar. Heel veel misbruik, heel veel alcoholmisbruik, veel drugsmisbruik. Mensen die leven voor het geld. Ja, ze weten dat ze christen zijn, maar dat betekent vooral dat ze geen moslim zijn. Dat wil niet zeggen dat ze Jezus van harte volgen. He, die vier mannen, goed, hij doet aan zeg maar bijbelschool, maar deze drie hadden niet zoveel met geloof. Daarom waren ze niet in de kerk die dag. Ja, goed, hij moest dan werken. Hij had niet zoveel met de kerk. Maar nu heeft hij een dag nadat zijn broer was omgekomen, heeft hij zichzelf aangemeld als vrijwillige bewaker van de kerk. Hij stapt dus echt in de voetsporen van zijn zoon. En daarom geven we veel bijbelonderwijs in Johannesbad. We hebben ook veiligheidstraining gegeven, traumazorg. Proberen deze mensen op die manier zeg maar bovenop te helpen, zodat ze echt een levend geloof krijgen met de Heeren ook. Nog zo'n moment waarop ik echt moest nadenken over die vraag van waar is God eigenlijk? Waarom al dit lijden? Dit is bij de Noord-Koreaanse grens, vanaf de Chinese kant. Dus ik sta in China, dit is Noord-Korea, dat is een Noord-Koreaans dorp. Hier wonen geheime gelovigen, vertelde mijn baas mij, die hier met me mee was. Je ziet hier een hek staan van 2 meter hoog, helemaal met prikkeldraad. Op sommige plekken staat natuurlijk onder stroom. Hier heb je een rivier en je ziet dus echt een paar honderd meter verderop zijn zeg maar mijn broeders en zusters. En toen ik daar aan moest denken, moest ik zo denken aan al deze mensen die ik dan had geïnterviewd. Ik kan een vrouw niet helemaal vertellen. Eén keer toen ik in Noord-Korea was, heb ik deze vrouw ontmoet. En zij maakte zich aan ons bekend als christen. Ze tekende heel stiekem een kruis op haar borst. Dit is een meisje in Kaesong, een zuidelijke stad die ik had gezien. En ik hoop echt zo dat zij op een dag de ruimte zou krijgen om het evangelie te leren kennen. Dit is Kim Tae-jin, de allereerste Noord-Koreaan die ik ooit interviewde. En die mij vertelde... hij zat op een christelijke school en ik vroeg aan hem, van wat vind je het leuk hier om theologie te studeren? Toen zei hij, ja dat wel, maar het enige is, ik kan niet kiezen. Ik zei, wat bedoel je dan? Hij zegt, nou als je mij vraagt om een stoel te verplaatsen, zeg maar van de ene kant van de kamer naar de andere kant, dan doe ik dat zonder nadenken. Ik zal eerst vragen waarom, dat doe ik gewoon. Maar als je mij vraagt om te kiezen tussen college A en college B, dan weet ik gewoon niet wat ik moet kiezen. Zo geïndoctrineerd was hij. Hij heeft ook 5 jaar in een, of 7 jaar in een concentratiekamp gezeten. Dit is mijn vriend Timothy. Is nu 28 jaar. Woont in Engeland, studeert daar internationale recht en politiek. Maar toen hij 15 was, leefde hij op straat. Is hij op een gegeven moment gearresteerd omdat zijn vader christen was. En zwaar gemarteld, maar ten nauwe nood overleefd. Deze vrouw was ook die grensrivier overgestoken, net als al deze mensen. ook de grensrivier overgestoken. En is gekidnapt, verkocht aan een Chinese man. Haar dochtertje ook. Had ze al 9 jaar niet gezien toen ik haar ontmoette. En dit is een weeskind dat toen wij in Noord-Korea waren, waar stiekem konden helpen met wat voedsel. En toen ik daar stond, gingen al die verhalen zo door mijn hoofd in. Hè? En weer kwam die vraag terug, zeg maar, van waarom? Iets wat Job ook zegt. Hè? Och, wist ik maar dat ik hem zou vinden, dan zou ik naar zijn woonplaats toekomen. Zij is, waar is God? En toen ik daar stond, wist ik dus ook dat ik maar naar één plek kon toekomen met die vraag van waar is God? En waarom al dit lijden? Dat was namelijk God zelf. Ik moest in zijn woord op zoek naar het antwoord op de vraag waarom al dit lijden nodig was. En het meest overduidelijke bijbelboek waarin die vraag aan de orde komt, is natuurlijk het boek van Job. En ik zei al, het begin met het beschrijven van hoe vroom Job leeft. Er valt niets op om aan te merken. Zijn rijkdom heeft hem alleen maar dichter bij God gebracht. Dus dat kan ook. En God speelt zo'n centrale rol in zijn leven, dat hij zelfs dagelijks brandoffers brengt. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor elk van zijn kinderen. Want wat als een van hen in zijn of haar hart God eigenlijk niet meer trouw is? En hij nam dus het zekere voor het onzekere. God die is zo trots op hem dat hij de duivel wijst op zijn dienaar. Maar de Satan doet alsof hij niet onder de indruk is. Natuurlijk is Job dankbaar, zegt hij, want hij krijgt zoveel bescherming en zegeningen. Maar wat als God hem zou treffen met een plaag? Zou hij dan nog steeds standvastig blijven? En misschien heel onbegrijpelijk voor ons, maar God gaat die uitdaging aan. Hij staat toe dat de Satan hem mag aanvallen. En op een dag raakt Job alles kwijt wat hem dierbaar is. Zijn vee, zijn bezittingen, zijn zoon en zijn dochters. Maar Job, in al zijn verdriet, blijft God trouw. Hij zegt zelfs, de Heer heeft gegeven en de Heer heeft genomen. De naam van de Heere zij geloofd. Dan krijgt de duivel toestemming om ook Job lijfelijk aan te vallen. Hij krijgt zweren over zijn hele lichaam. En ondanks de aanmoedigingen van zijn vrouw, blijft hij God trouw. Hij weigert God af te vallen. Zijn vrienden die komen en 7 dagen lang blijven ze aan zijn zij zitten zonder iets te zeggen. 7 dagen, 7 nachten. Dat is het einde van hoofdstuk 2. En dan vanaf hoofdstuk 3 begint een hele lange discussie, waarin de vrienden proberen aan te tonen dat Job wel iets verkeerd gedaan moest hebben. Maar Job die weigert dat te geloven. Maar een antwoord op waarom hij zo moet lijden, krijgt hij 35 hoofdstukken lang niet. Dan, in hoofdstuk 38, doet God eindelijk zijn mond open. En hier verwacht je dus dat hij nu gaat vertellen van wat er in Job 1 en Job 2 eigenlijk is besproken met de Satan. Dit is toch het moment waarop God zijn plan uit de doeken kan doen. Nu heeft hij de mogelijkheid om uit te leggen dat alles wat was gebeurd onderdeel uitmaakt van een groter plan. En als je tijd hebt en hoofdstuk 38 tot en met 42 zelf leest, dan zie je dat God met geen woord refereert aan wat er dus eerder is besproken met de Satan. In plaats daarvan zegt God dingen als, in het hoofdstuk 38 vanaf vers 2, wie is hij die mijn raad duister maakt met woorden zonder betekenis? Om God nu als een man uw heupen, dan zal ik u ondervragen. Maak mij eens bekend. Waar was u toen ik de aarde grondvestte? Maak het bekend als u inzicht hebt. Wie heeft haar afmetingen bepaald? U weet het immers wel. Of wie heeft het meetlint over haar uitgespannen? Waarop zijn haar pijlers neergezonken? Of wie heeft haar hoeksteen gelegd? Toen de morgensterren, dat zijn de engelen, hele hoge engelen, samen vrolijk zongen en al de kinderen van God juichten. Of wie heeft de zee met deuren afgesloten toen ze losbarstte en uit de baarmoeder naar buiten kwam? Toen ik haar een wolk gaf als kleding en de donkere wolken als haar omslagdoek. Ik stelde haar mijn grens en plaatste een grendel en deuren en zei tot hiertoe mag u komen en niet verder. Hier zal zich een grens stellen tegen de glorie van de golven. Job die begrijpt de hint. Want zelfs als God hem even later poest om zichzelf te verdedigen, doet hij dat niet. Hij zegt, zie, ik ben te gering. Wat zou ik u antwoorden? Ik leg mijn hand op mijn mond. Maar God die natuurlijk alles heeft aangehoord, die blijft Job ondervragen. Totdat Job uiteindelijk uitbrengt van alleen door het luisteren met het oor had ik u gehoord. Maar nu heeft mijn oog u gezien. Daarom veracht ik mezelf en ik heb berouw op stof en as. Waarom legt God niet uit waarom Job zo moest lijden? Niet weten waarom hij moest lijden maakt het lijden zo zinloos, lijkt het. En ik heb heel veel nagedacht over deze vraag en dacht ook van, wat voor verschil zou het nou eigenlijk maken als Job wel had geweten van die afspraak tussen God en de duivel? Zou hij daardoor minder verdriet hebben gehad? Dat lijkt me heel sterk. Zou het lijden daardoor draaglijker geworden zijn? Maar hij moest nog steeds elke dag zijn familie en zijn rijkdom missen en zijn ziekte dragen. Dus hoe langer ik erover nadenk, hoe meer ik tot de conclusie kom dat het antwoord op de vraag van waarom eigenlijk geen verschil maakt. Kijk, mensen willen graag weten waarom iets gebeurt in de hoop dat ze er iets tegen kunnen doen. Misschien kunnen ze de volgende keer voorkomen. Of misschien kunnen ze de oorzaak wegnemen en zo een oplossing vinden. Of ze kunnen een tegenargument vinden. Want als Job had geweten dat hij moest lijden omdat de duivel met God in discussie ging, had hij God kunnen vragen of dit eigenlijk wel nodig was geweest. Maar, zo maakt God in zijn monoloog duidelijk, het is niet aan ons mensen om dit soort vragen te stellen aan een soevereine God. Ik begrijp me niet verkeerd, hè? In momenten van verdriet en wanhoop mag je vrijwel alles zeggen tegen God. Job is daar een voorbeeld van. De psalmen zijn daar een voorbeeld van. Maak van je hart geen moordkuil. Maar er is wel een verschil tussen het uitroepen tot je vader in momenten van pijn en van verdriet. En hem in een beklaagd bankje zetten. Hij is ons geen verantwoording schuldig. Dat maakt het duidelijk aan Job en dat maakt het duidelijk aan ons. Toch zit er een veel diepere laag onder de woorden die God spreekt. Want hij wijst namelijk voortdurend op zichzelf. Hè? Waar was jij? Dat betekent ook van, weet je wel waar ik was? Ik heb deze mensen geschapen. Ik heb deze dingen allemaal geschapen. Kijk, God geeft geen antwoord op de vraag waarom, omdat het antwoord ons geen troost of kracht schenkt. In plaats daarvan openbaart hij zichzelf. Kijk ook naar een passage als deze. Job 40. Even mijn samenvatting. Ik, zegt God, ik heb de behemos gemaakt. Zie zijn kracht. Hij is de voornaamste onder Gods werken. Kan iemand hem vangen? Ik wel. Ik heb ook de Leviathan gemaakt. Kunt u met hem doen wat u wilt? Ik wel. Nou, de ene was een reusachtig landdier en de andere was een reusachtige vis in die tijd. Alleen God kon hen de baas, want hij was hun schepper. Het is een hele krachtige echo van die woorden die God ook spreekt in Jesaja 43. Ik ben de Heer. Buiten mij is er niemand die redt. Dus wat God eigenlijk doet is van hij beantwoordt Jobs vragen niet, maar hij openbaart zichzelf. Hij openbaart niet het antwoord, hij openbaart zichzelf. En dat is denk ik veel beter, want in tijden van wanhoop maakt het weinig verschil om te weten waarom de situatie is zoals deze is. Ik heb geen antwoord nodig, maar ik heb troost nodig. Geen verklaring, maar kracht. Job die leefde duizenden jaren voor de eerste komst van Christus. En net als alle anderen in het Oude Testament moest hij vertrouwen, moest hij geloven in God. En God die beschaamde dat vertrouwen niet, want uiteindelijk kreeg Job het dubbele terug van wat hij was verloren. Dat is de belofte. Wat wij ook verliezen in het leven, God zal het uiteindelijk herstellen en het dubbele voor teruggeven. Maar veel belangrijker nog is dus dat Jezus zichzelf openbaarde. Hij kwam niet om een antwoord te geven op de vraag van waarom lijden nodig was. Nee, hij deed iets veel groters. Hij openbaarde zichzelf. Sterker nog, hij gaf zichzelf. Hij droeg ons lijden. En na zijn hemelvaart stuurde hij de trooster die ons kracht geeft om lijden te dragen. Dus, waar was God in Sri Lanka? Waar is God nu, als u moet lijden? Ik denk dat het heel simpel is. We hebben het altijd over God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. God de Vader die zit op de troon, soeverein over alles wat er gebeurt. Dat is wat God aantoont hier in Job. Hij is soeverein over alles wat er gebeurt. God de Zoon zit aan de rechterhand van zijn vader. Dit is een plaatje van Stefanus. Op het moment dat hij wordt gestenigd en zegt van zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande aan de rechterhand van God. Overal in de Bijbel zie je Jezus zitten naast de troon van God. Behalve als iemand voor hem sterft, behalve als iemand zijn leven geeft voor hem, dan staat Jezus op. En ik stel me dus voor dat hij zijn handen uitstrekt en zegt van wees welkom. Goed gedaan. En dan is er nog God de Heilige Geest, die aan Jezus toebehoort. God is waar de kerk is. In de Bijbel zie je soms dat God ingrijpt in wereldgebeurtenissen. Maar veel vaker verandert God de geschiedenis door veranderde mensen te gebruiken. Wij bidden vaak of God voor ons de wereld wil veranderen. En ik zeg niet dat dat verkeerd is. Maar wat veel belangrijker is, is dat God wil de wereld veranderen door ons. Jezus is dat ultieme bewijs. Hij kwam bij ons wonen. En de Bijbelvertelling, de message, die momenteel ook wordt vertaald in het Nederlands, die zegt het heel mooi in Johannes 1. Jesus moved into the neighborhood. Jezus nam zijn intrek in onze buurt. God die staat dus aan de kant van de mensen die lijden. Hij is geen afstandelijke schrijver die van achter zijn bureau bepaalt zeg maar, wat er in zijn verhaal allemaal gebeurt. Nee, hij koos ervoor om een personage te worden in zijn eigen verhaal. Een personage die alles riskeerde en zijn leven gaf. God die stuurt dus geen lijden op ons af om iets goeds te bewerkstelligen. Nergens in de Bijbel zie je ook Jezus lezingen geven over het waarom van het lijden. Jezus die leest ons niet de les. Nee, hij geneest. En ieder slecht ding dat gebeurt, kan worden verlost. Het kan gebruikt worden tot Gods eer. Maar het is wel een feit dat verlossing door pijn heen gaat en niet eromheen. Jezus moest lijden om ons te verlossen. Iemand heeft eens gezegd, om een slaaf te verlossen moet iemand met geld betalen. Maar om een planeet te verlossen moet iemand met zijn leven betalen. Ik ben uiterst trots op onze teamleden in landen als Sri Lanka en Pakistan, in Nigeria ook. Met al onze gebreken als open los, en er zijn er heel veel, proberen we toch Jezus handen en voeten te zijn. In Sri Lanka bezochten we de kerken die getroffen waren. We zaten bij de mensen als het ware aan de keukentafel, bij al die gebroken gezinnen. En we bidden en huilen met die mensen. We gaan ook naar de begrafenissen toe. We hebben er heel veel bezocht. En we kijken natuurlijk van hoe kunnen we praktisch helpen. Wat hebben deze mensen nodig? En daar doen we dan voortdurend onderzoek naar. Maar we kunnen het ook niet zonder u. Maar de vraag is niet van waar was je toen de bommen afgingen, maar waar ben je nu? Jouw gebed en steun zijn enorm belangrijk. Als je in de Bijbel kijkt, en dan met name ook het Nieuwe Testament, dan zie je dat mensen zich niet zo druk maken over de vraag van waarom moeten wij eigenlijk lijden. Het gaat veel meer om het antwoord erop. Hoe gaan we ermee om? Wat kunnen wij doen? Ze gaan tot actie over. Dat zie je ook heel veel in de Vervolgde Kerk. En daarom ben ik zo dankbaar dat ik hen mag dienen. Ik dien de Vervolgde Kerk niet omdat ik zoveel te brengen heb. Maar ik denk dat God me hier geplaatst heeft omdat ik gewoon heel veel te leren heb. En ik kan heel veel van deze mensen leren. Want bij hun zie je heel duidelijk de vraag van waar kunnen we de kwetsbaren helpen? Hoe kunnen we Jezus liefde doorgeven in onze omstandigheden? Misschien denken jullie allemaal, ja het is veel te overweldigend. Grote aanslagen, zoveel lijden om ons heen. Als ik alleen nog kijk naar mijn eigen leven en alle mensen die ik ken, zoveel lijden om me heen. Wat kan ik doen in mijn eentje? Nou, dat was eigenlijk het tweede ding waar ik aan dacht toen ik dus hier aan de grens stond bij Noord-Korea. Want God bracht mij die film Schindlers List in gedachten. Ik weet niet of jullie die film kennen. Het gaat dus over een Duitser die dus eerst heel veel geld verdient, dankzij de Joden. En daarna al zijn geld gebruikt om de Joden vrij te kopen, om ze uit handen van de Duitsers te krijgen. En aan het eind van die ring, krijgt hij een ring aangeboden, een gouden ring. En dat hebben de Joden aan hem, voor hem gemaakt om hem te bedanken voor wat hij heeft gedaan. En dan met die ring in de hand, dan breekt hij. Dan valt hij op de grond neer, begint hij te huilen. En zegt hij van als ik niet zoveel geld had verspild, had ik nog meer mensen kunnen redden. Met deze ring had ik nog 10 mensen kunnen redden. Of in ieder geval nog één. Hij zou me in ieder geval nog één iemand gegeven kunnen hebben om te redden. 1 leven. En ik dacht precies hetzelfde toen ik daar stond. Het werd me gewoon even allemaal te veel. Maar ik dacht van ja, al die mensen die daar voor me zitten, waar ik niet naartoe kan. Achter ons waren de opvanghuizen van Open Doors, waar ik ook niet naartoe kon om die mensen te beschermen. En ik dacht van als ik nou iets beter zou schrijven, of als ik nou iets meer presentatie zou geven. Als ik nou iets harder zou werken, misschien kunnen we nog 1 persoon meer redden als Open Doors zijnde. Maar God bracht me ook het einde van die film in gedachten. En Oscar Schindler die wordt dan omhoog getrokken door zijn assistent. En die assistent zegt dan tegen hem van, Oscar, kijk om je heen. Dankzij jou zullen de generaties zijn. En dat is ook de boodschap die God aan mij gaf. En de boodschap die ik jullie mee wil geven. Is van, dankzij jou zullen de generaties van gelovigen zijn. Dankzij jouw gebed, dankzij je steun, dankzij alles wat je doet, zullen er uiteindelijk generaties van gelovigen zijn. In Noord-Korea zijn nog steeds generaties van gelovigen. Ondanks de enorm harde vervolging. In Pakistan en Sri Lanka bouwen wij op de generaties die voor ons voorgingen. En bereiden we de volgende generatie voor. Dus dankzij jou zullen de generaties van gelovigen zijn. Amen. Laten we bidden en danken. Lieve Vader in hemel, als we zo al deze verhalen horen. Heren, dan raakt het ons hart misschien. Heren, dan krijg je er misschien zelfs een zwaar hart van. En daarom, Heer, wil ik u vragen voor ons ook wat vervullen met uw, ja, met uw liefde, met uw vreugde. Heer, met uw, ja, met uw vrede. Heer, dat wij er niet door depressief gemaakt worden. Heer, maar dat we juist ja, aangemoedigd zullen worden, Heer. Dat we versterkt zullen worden in ons geloof. Weten dat u altijd bij ons bent. Op de troon, Heer, naast de troon, ook in ons. Heer, u bent er altijd bij en u draagt ons als we het moeilijk hebben, als we het zwaar hebben. Heer, Job ging door een hele moeilijke tijd heen en ik weet niet ja, door wat voor lijden en verdriet mensen heen gaan die hier in de zaal zitten. Heer, maar ik bid dat u zichzelf aan hen zult openbaren. Heer, en misschien zult u niet vertellen waarom ze zo moeten lijden. Heer, maar wilt u hen wel de kracht geven? Heer, dat ze ook kunnen zeggen van ja, we hadden van u gehoord, maar nu hebben we u ook gezien. Heer, ik bid echt dat zij ja, u mogen aannemen. Heer, dat ze hun ogen voor u zullen opengaan. Heer, dat ze zullen weten dat ze altijd bij u terecht kunnen in hun lijden. Ook in hun voorspoed, zoals Job dat ook deed. Heer, in hun voorspoed en hun lijden, dat ze altijd bij u terecht zullen komen. Heer, dat zij ook ja, hun zorgen op u af kunnen wentelen. Heer, zoals ik dat ook voortdurend moet doen in mijn werk. Heer, dat we onze zorgen op u zullen afwentelen. Vader, we willen ook bidden, Heer, voor de christenen over wie we gehoord hebben. De mensen in Sri Lanka, de mensen in Pakistan, de mensen in Nigeria, in Noord-Korea. Heer, mensen die allemaal in hele unieke omstandigheden zitten, maar die ook uw kracht en uw nabijheid nodig hebben. Heer, u bent soeverein. Heer, u kunt hen maken, Heer. U kunt hen sterk maken. Wilt u dat dan ook doen? Heer, geef ze een hele bijzondere, bovennatuurlijke kracht, Heer, om te gaan met lijden. Om getuige te zijn in hele moeilijke omstandigheden. Heer, dat zij toch het evangelie kunnen uitdragen. Heer, dat zij in hun lijden en in hun sterven, Heer, u voortdurend kunnen uitdragen. Vader, ik wil u zo danken voor deze dienst. Heer, dank u wel dat wij dat de vrijheid mogen doen. Heer, wat een voorrecht is dat. Heer, mogen we dat voorrecht toch maar nooit kwijtraken. Maar Heer, mogen we dat voorrecht er ook gebruiken om andere mensen te steunen. Heer, mensen in deze gemeente, mensen buiten deze gemeente, de vervolgde kerk, Heer, de armen, uw volk Israël. Heer, mogen wij vanuit onze rijkdom, vanuit onze positie, daartoe bijdragen. Vader, wilt u zo met ieder van ons zijn. In Jezus' naam. Amen.